Hoeveel waren hier gisteravond? Ben je gezegend geworden door het woord? Het is echt een openbaring van God geweest hoor. Eigenlijk, ik had die preek al en vlak voor ik hier kwam, zei de Heer, heb je door dat ik bewijzen heb geleverd op Goede Vrijdag? Ik denk, ik heb dat nooit eerder gezien. Hij heeft bewijzen geleverd op Goede Vrijdag. Hij heeft laten zien dat wat in de schrift staat, betrekking heeft op hem. Die 39 striemen die hij heeft gehad, is ook een bewijs. Want er staat in Jesaja, door zijn striemen zijn we genezen. Ja. En hij heeft die striemen gekregen. Ze hebben hem met die Romeinse zweep flink van langs gegeven. En hij heeft dat gedaan voor jou en voor mij. Dus er zijn zoveel bewijzen. Ik zal kort een paar dingen noemen vanavond weer. Wat hij allemaal gedaan heeft. We zien dat hij die zeven kruiswoorden, het zijn zeven kruiswoorden noemen we het, maar het zijn natuurlijk zinnen die hij gesproken heeft. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Vandaag zal je met mij in het paradijs zijn, zegt hij tegen de crimineel naast hem, die ook mede gekruisigd werd. Vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Mijn dorst, het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij stierf tussen twee misdadigers. Zijn benen werden niet gebroken. Hij is begraven in het graf van de rijke Jozef van Arimathea. Hij heeft de striemen gedragen voor jou en voor mij. Er is niemand in de geschiedenis van de mensheid die dit profiel kan vullen. Niet ervoor, niet erna. Er is maar één man die past in al deze profetieën. Want al deze dingen zijn honderden, sommige duizenden jaren van tevoren gesproken over hem. Eigenlijk op die Goede Vrijdag zijn heel wat profetieën vervulling gegaan. Dat zijn dingen om over na. Mensen die zeggen de Bijbel klopt niet, ik verzeker je, ze hebben het niet goed gelezen. Of ze hebben het gelezen met natuurlijke ogen. Maar er staan zoveel dingen vooraf opgetekend die letterlijk zijn uitgekomen. Er is geen boek als de Bijbel. Er is geen boek met zoveel profetieën vooraf die in vervulling zijn gegaan. Bestaat niet. Als je het weet, laat me het zien. Er is geen boek als de Bijbel met honderden, zelfs duizenden profetieën vooraf gezegd die in vervulling zijn gegaan. En je kan het checken. De tijd waarin je leeft, Jezus heeft gesproken over deze tijd, hoe het zou zijn. Pak je Bijbel en lees het, kijk om je heen wat er is en je zal zien dat hij deze dingen gezegd heeft. Daniël heeft over deze dingen gesproken. Het staat in de Bijbel. Dus de Bijbel is een tijd ver vooruit. Ik hoorde iemand zeggen, ja, de Bijbel is ouderwets. Hij heeft het weer niet gelezen. De Bijbel is een tijd ver vooruit. Die streepjescode waar we gebruik van maken, staat in de Bijbel voordat iemand aan streepjescode dacht. In de openbaringbrief staat, er komt een tijd dat niemand kan kopen of verkopen zonder een teken. En dan staat er ook 666. Experts vertellen mij, ik weet niet hoe het precies in elkaar zit, maar experts vertellen mij dat onze streepjescode heeft 666 in zich als basis. Ik zei vertellen, ik zeg het niet, ik hoor mensen die dingen zeggen. We dienen een groot en een almachtig God. De Bijbel zegt dat in de laatste dagen twee getuigen dood zullen liggen op de straten van Jeruzalem en heel de wereld zal het zien. En het is geschreven in een tijd dat je denkt, dit kan niet. Het is onzin. Het zullen twee getuigen zijn die gaan getuigen. Ze zullen komen, en het heeft te maken met de grote verdrukking. Ze zullen getuigen op aarde zijn om mensen te helpen toch hun ziel in veiligheid te brengen. En de Bijbel zegt, niemand kan ze doden. Een hele poos probeert mensen te doden, maar het kan niet. God verhindert dat. En dan staat God ertoe dat ze gedood worden. En dan liggen ze op de straten van Jeruzalem voor een bepaald aantal dagen, staat er. Dat heb ik nu niet in mijn hoofd. En dan staat er na drie dagen. En na drie dagen staan ze op. Het lijkt wel science fiction. Het lijkt wel science fiction, de films die je kijkt. Die je bekijkt. Van Star Wars en toestanden. In één keer na drie dagen staan ze op. En ze varen zo naar de hemel. En de Bijbel zegt, heel de wereld zal het zien. Toen dat geschreven werd, Heeft de profeet niet geweten wat hij schreef? Hoe kan de hele wereld twee mannen zien liggen op de straten van Jeruzalem? Jij en ik keer onze hand er vandaag niet voor om. Jij kan naar Jeruzalem gaan nu, je mobieltje nemen, dingen filmen en het posten dat eigenlijk op Instagram en al die dingen en TikTok hoe het allemaal heet, dat mensen het zien. Dus wat onmogelijk was toen, is normaal. Dus God heeft dit gezien voordat social media is uitgevonden. Wat is een groot en almachtig God? De Bijbel is een tijd ver vooruit. De Bijbel laat al zien hoe een grote eindoorlog komt hier op aarde. Armageddon noemt de Bijbel dat. En het komt echt. En de Bijbel zegt het bloed zal zijn tot aan de tomen van de paarden. Dat is verschrikkelijk. Dus het is een hele lastige tijd wat gaat komen. En daarom prediken wij het evangelie dat mensen zich bekeren. En dat is niet God die oorlog maakt, het zijn mensen die oorlog maken. Daarom moet het evangelie gepredikt worden. De Bijbel is zijn tijd ver vooruit. Om te zeggen het is maar een boek door mensen geschreven is gewoon je verbergen om eventjes je verantwoordelijkheid niet te dragen. Want mensen schrijven. Ik heb nog nooit gehoord dat een walvis schrijft. Mensen schrijven. En mensen gebruiken dat als een excuus. Het is maar door mensen geschreven. Maar als je bestudeert, er zijn critici die de Bijbel zijn gaan lezen en tot bekering zijn gekomen. Echt. Er zijn critici die de Bijbel zijn gaan lezen om het belachelijk te maken. En toen ze de scherpte erin zagen, dachten ze dit kan niet. Het is onmogelijk dat dit boek zo scherp in elkaar zit. Ik ben een prediker al voor jaren. Ik verbaas mij dat in mijn prediking ik nooit iets tegenkom wat tegenspreekt. De dingen bevestigen elkaar eerder. Ik denk, zo zeg. Dat is sterk. Nu, we leven in een tijd waar God jij mij wil gebruiken om een bewijs te leveren dat Jezus leeft. Je kan het niet jezelf, maar met God is het mogelijk. En vanavond, we hebben dus gezien dat er vele profetieën in vervulling zijn gegaan op de dag dat Jezus stierf. En die stille zaterdag was hij in het graf. Want ook dat was sterk, hè? Want hij heeft van tevoren ook gezegd, zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in het graf, in de buik van de vis is geweest, zo zal de zoon van de mensen 3 dagen en 3 nachten... in de schoot van de aarde zijn. Weet je dat er letterlijk Elfriede die nu bij de Heer is, Elfriede Balrak, heeft mij toen lectuur gegeven hoe een grote vis mensen opgeslokt hebben. En je kan misschien die dingen googlen. Dus het is niet zo gek van Jona hoor, dat die vis hem heeft opgeslokt. En zelfs als de geschiedenis het niet bevestigt, als God zegt, die vis heeft hem opgeslokt, geloof ik God. Amen. En als er gestaan had, Jona heeft de vis opgeslokt, had ik het ook geloof. Ja. Ja. Want er zijn mensen die proberen met logica dingen te verklaren. Hoe verklaar je dat Jezus op het water gelopen heeft? Hoe verklaar je dat nou? Hoe verklaar je dat Jezus 5 broden... en 2 vis heeft gebruikt om bijna 20.000 mensen te voeden. Hoe verklaar je dat? Hoe verklaar je dat Jezus is opgestaan uit het graf? Hoe verklaar je dat? Hoe verklaar je dat jij bent wederom geboren? Hoe verklaar je dat? Hoe verklaar je dat iemand met leverkanker fase 4 na gebed geneest? Hoe verklaar je dat? En ik zeg je wel even een tijd dat die dingen gaan toenemen. God is gewoon de machine aan het opkrikken. De Heer heeft het gedaan bij Farao in Egypte en hij is opnieuw de machine aan het opkrikken. Want hij zegt, mijn eer geef ik aan geen ander. Mijn eer geef ik aan geen ander. Er zullen mensen rondlopen in de tijd waarin we leven, die laten zien dat er een levende God is. En ze zitten naar me te kijken vandaag. Jezus Christus heeft op die Goede Vrijdag heel veel bewijs geleverd dat hij de beloofde Messias is. En ik heb hierop geschreven, Jesaja had over zijn striemen geprofeteerd en het is ook gebeurd. Hij heeft al onze ziekte op zich genomen. Daarom weten we ook dat je niet ziek hoeft te zijn. Word niet boos op mij als ik het zeg. Wat God aan gaat, hoeft voor niet ziek te zijn. Want Jezus is gestriemd geworden, ze hebben hem gesweept. En dat was, elke zweepslag was om jou en mij vrij te maken van ziekte. Ik snap niet dat gelovigen soms zich irriteren als ik die dingen zeg. Ik beschuldig je niet als je ziek bent, maar ik zeg het om je te helpen om te gaan geloven in je gezondheid. Want ziekte is verschrikkelijk. Ziekte maakt alles onprettig. Ziekte gooit een gezin ondersteboven. Ziekte maakt dat je niet meer normaal kan handelen. Ziekte maakt dat je soms een jaar lang naar een ziekenhuis loopt. Ziekte maakt dat je niet meer soms lekker kan ontspannen. Ziekte maakt kapot. En weet je wat? Alle doktoren doen hun best om je van dit ding af te helpen. Amen. Heb je ooit daaraan gedacht? Waarom proberen doktoren je van ziekte af te helpen? Omdat ze doorhebben dat dit niet hoort. Als jij naar een ziekenhuis gaat en je bent ziek en de dokter zegt, blijf jij maar lekker ziek. Dan heeft je man een probleem. Hij heeft een eed afgelegd om je te helpen. Doktoren doen hun best om je van ziekte af te helpen. En niet om je ziek te maken. Nou, is het dan zo raar dat God zegt, ik heb mijn zoon gegeven om je vrij te maken van ziekte? Weet je, als we ziek zijn, doen we van alles om eraf te komen. Je neemt een hoestdrankje. Je neemt China oil, een paar druppels. Iemand zegt, China wat? Nou ja, goed. Ja. Je doet van alles om er vanaf te komen. Je smeert je in met fix. Allerlei middelen probeer je. Je laat suiker staan. Je drinkt meer water. Je wil van dit ding afkomen. Je doet een sjaal om je nek. Je zoekt warmte. Waarom? Omdat het is niet normaal om ziek te zijn. Hoe? Is niet normaal. Als je hond ziek is, zeg je toch ook niet, laat maar eens zien. Wat? Je doet je uiterste best. Soms kost het je honderden, soms duizenden euro's. En mensen doen hun best om die hond van die rotziekte af te krijgen. Waarom denk je dat God wil dat je ziek bent? Ik heb een Japanse nachtegaal gehad jaren geleden. En een zwart kuifkardinaal. Wat waren dat mooie vogels, zeg. Wat konden ze mooi fluiten. Ja, soms maakten ze ruzie met elkaar. Maar mijn Japanse nachtegaal werd ziek. Als je weet hoe ziek ik ben geworden daarvan. Ik zag die vogel ziek en ik was kapot. Want ja, het was een deel van me geworden. Ik was toen nog niet getrouwd. En ze fluiten mooi. Als ik s'avonds thuis kwam en ik deed het licht aan, dacht hij dat het dag was. Dus ik moest er een doek over hem heen doen om rustig te kunnen slapen. Ik hield van dit vogeltje. En ik ga voor meelwormen. Helaas, als hij pikte, vielen sommige meelwormen levend op mijn tapijt. Dus ik zag beestjes om. Ik denk, hey. Maar ik heb het allemaal verdragen om mijn Japanse nachtegaal te helpen. En toen werd hij ziek. En toen werd ik ziek. En er was iemand uit India, ik moest naar het buitenland gaan. Ik zeg, je wil voor mijn vogeltje zorgen. En hij gaf hem, hij ging voeren. Hij is toch gestorven. Waarom je best doen om een vogeltje te helpen? Als mens, dat laat al zien dat je niet wil dat iets ziek is. En waarom zullen wij geloven dat God wil dat je ziek bent? En daarvoor is Jezus gestorven aan het kruis. Maar ziekte is brutaal. En doet zijn best om jou te pakken en je ook nog te vertellen dat het Gods wil is. Pik het nooit. Pik het nooit. En Jezus heeft die striemen gedragen voor jou en voor mij. Hoeveel hier geloven in gezondheid? Als je het niet gelooft, moet je geen heilige avondmaal vieren. Want heilige avondmaal betekent gezondheid en gerechtigheid. Oké, hij heeft onze ziekte gedragen. Maar het ultieme bewijs dat Jezus Christus leeft, al die dingen die we genoemd hebben en die op Goede Vrijdag in vervulling zijn gegaan, zijn geweldig. Maar het ultieme bewijs zal zijn wat hij gezegd heeft. Na 3 dagen en 3 nachten kom ik terug. Hij heeft dat gezegd. En weet je wat? De vijanden geloofden het meer als de discipelen. Want toen Jezus gestorven was, zeiden ze, verzegel het graf. Want hij heeft gezegd dat hij terug zou... Hoor je dit? De vijanden geloofden meer als de discipelen. Want op de paasmorgen, toen de vrouwen naar het graf gingen en tegen de discipelen zeiden, Jezus leeft, zeiden ze, dat is nonsens. Zotteklap staat er in de Bijbel. Zotteklap is nonsens. Eigenlijk, je bent niet normaal. Doe normaal. Eigenlijk hebben de apostelen tegen die vrouwen gezegd, doe normaal. Hij leeft, doe normaal, jullie zijn in de war. Zie je, de man heeft het van tevoren gezegd dat hij terug zal komen. Ze hebben het voor geen meter geloofd. Dus God kan met je praten en dat je niet hoort wat hij zegt. En op de paasmorgen, die vrouwen zeggen, hij leeft, we hebben hem gezien. En dat kan niet, totdat de Heer zelf van ze verschijnt. En dan is er eentje ertussen, die is helemaal niet te bewegen, dat is Thomas. Hij komt thuis en 10 anderen zeggen tegen hem, want Judas had zich verhangen. 10 anderen zeggen tegen hem, hij leeft. Hij keek staan en hij denkt, ze zijn hartstikke in de war. Eerst die vrouwen, nu ook jullie, hartstikke in de war. Hij zei, luister, als ik niet de gaten in zijn handen zie en in zijn zij mijn vinger erin steek, ik zal geen zins geloven. Is nog niet altijd zo simpel om te geloven, hoor. Omdat het gaat boven je verstand. En de Heer wacht totdat Thomas erbij is. Wat een liefhebbende heiland, hè. Hij keek en oh, hij is er nou bij. En in één keer verschijnt hij. Vrede, zegt hij. En Thomas, die valt op zijn... En hij roept, hij zegt, Thomas, hè. Hij zegt, kom, steek je handen, Thomas, in die wonden en in de zij. En zie dat ik geen geest ben, maar dat ik leef. En Thomas valt op zijn knie en zegt, mijn Heer en mijn God. En dan zegt Jezus, jij ziet. Jij bent een van die figuren die pas geloven als je ziet. Maar gelukkig zijn al de mensen die niet zien en toch geloven. En dat is wat hij naar me kijkt. Geef de Heer een glorie, man. Wauw. Maar God levert bewijs, hoor. Want jullie geloven in de Heer niet omdat je hoopt dat het waar is. Wij geloven in de Heer omdat de Geest ons overtuigd heeft dat het waar is. Dus eigenlijk heb je op een openbaring van God gekregen. Nou luister, want dit hele weekend is bedoeld om je hoger op te krijgen. Let op. Het ultieme bewijs, dat zal zijn opstanding zijn. En morgen gaan we dieper daarop in. Let op vanavond. Ik wil je principes geven. God is dit huis op een ander level aan het brengen. Dit is ook een turning point paasconferentie. Zo voel ik het. Turning point. We zijn al aardig gegroeid in dingen. Maar ik zei vertellen, we zijn er nog niet. God wil dat we verder groeien. God levert altijd een bewijs. Schrijf het op. God levert altijd een bewijs. God levert altijd een bewijs. Altijd. God had Adam geschapen naar zijn beeld. Dat kan je lezen in Genesis 1, vers 26. God had Adam geschapen naar zijn beeld. En God zei tegen hem, jij behoort tot onze klasse. Dat was de introductie van de viereenheid. De introductie van de viereenheid is in Genesis 1, vers 26. Laat ons mensen maken naar ons beeld. Ons daar is Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat is het Hebreeuwse woord Elohim. Meervoudsvorm van God. De Amplified Bible zegt Vader, Zoon en Holy Spirit. Laat ons mensen maken naar ons beeld. De drie eenheid zegt, we gaan iets maken wat ons beeld, ons DNA heeft. En wat gaat handelen als ons. Zijn beeld en gelijkenis heeft te maken met DNA en handelswijze. Ze hebben ons DNA en ze gaan handelen als ons. Dat maakt de viereenheid. Viereenheid is een Bijbelse waarheid. Drieënheid staat ook niet in de Bijbel. De drieënheid is een geestelijke conclusie. Van Vader, Zoon en Heilige Geest zijn één. En viereenheid is ook een geestelijke conclusie. Ik ben blij dat God me die openbaring gegeven heeft. Je komt het in het Nieuwe Testament op vele plekken tegen. En zo... God levert een bewijs en hij had Adam geschapen naar zijn beeld, Genesis 1, vers 26. En in Genesis 2, vers 19 tot 20, levert hij het bewijs dat het product wat hij gemaakt heeft op hem leek. Je moet goed luisteren vanavond, want dit jaagt elke religieuze geest gaat de deur uit hier. Dit helpt jou om christendom te begrijpen. Dit helpt jou om te zien wat God van jou verwacht en waarop je mag rekenen. Want als ik zeg bewijs Pasen, is niet een domme gedachte van apostel Holder, is een diepe Bijbelse gedachte. En dat ga ik je uitleggen deze dagen, vanavond, morgenochtend en maandag aan deze plaats. Nu, hier. En de Heere vormde de mens uit de aardbodem. Waar is mijn ding? Hij vormde de mens uit de aardbodem. Hè? En de Heere God vormde uit de aardbodem al het gedierte van het veld en al het gevogelte van de hemel. Ook bracht hij het tot de mens om te zien hoe deze het zou noemen. God gaat een bewijs leveren hier. Want in Genesis 1 vers 26 zegt hij, laat ons mensen maken naar ons beeld. En God gaat het bewijs leveren. Hij bracht al de dieren naar hem toe. God bracht het tot de mens, het gevogelte des hemels, gedierte des velds. En wat hij gemaakt heeft, om te zien. Het is net iemand die iets gemaakt heeft en het gaat testen. Om te zien hoe deze het noemen zou. Dus God zit te kijken van, heb ik het goed gedaan of niet? En dan staat er, en zoals de mens elk levend wezen noemde, zo zou het heten. Dus God hoeft hem niet te corrigeren. Het was niet zo van, Adam, je hebt aardig wat goed, drie kwart goed, maar een kwart vals. God zei gewoon, amen. Dat laat zien, Adam heeft nooit dieren gemaakt. God heeft dieren gemaakt. Maar Adam was zo verbonden met God, dat hij de dieren een naam kon geven zoals God wilde dat de dieren zouden heten. Dus Adam levert het bewijs dat hij geschapen is naar Gods beeld. Je kan er makkelijk overheen lezen, maar het is God die een bewijs weer levert. God levert bewijzen. Hij zegt tegen Adam, als je eet van die vrucht zal je sterven. En als ze eten van die vrucht, komt God weer in de hof. Hij gaat weer een bewijs leveren. Want nadat, luister, laat de zonde je nooit pakken, want berouw komt na de zonde. Zonde lijkt leuk vooraf, maar man, je krijgt spijt. Jullie horen me niet. Heel wat dingen die zo leuk lijken, is om je erin te lokken, om je leven kapot te maken. Er zijn heel wat dingen in dit leven, het lijkt zo leuk, maar als je erin trapt, heb je spijt. Zeker als je Jezus kent, je hebt spijt. Weet je hoeveel christenen rondlopen met spijt? Er zijn dingen waar je vanaf moet blijven. Als God zegt het geeft problemen, blijf er vanaf. Heel wat dingen lijken leuk, maar het is een spelletje met je hersens. Satan plays games with your thoughts. Ik zie hoe mensen erin stinken en kapot gaan en verdriet hebben. Van heel wat zaken. Laat je niet pakken. Eva heeft zich ook laten pakken. Die vrucht staat zo te glinsteren daar. En ze hapt en ze is de pineut. Datzelfde proces is nog steeds. Zit aan de vrouw van een ander, kijk hoeveel verdriet je gaat krijgen. Zit aan de man van een ander, kijk hoeveel verdriet je gaat krijgen. Steel van je baas, kijk hoeveel verdriet je gaat krijgen. Loop maar lelijke dingen te doen. Hoe leuk het ook lijkt, je komt te zitten met de gebakken peren. Ik had toch harde amen verwacht. Loop lelijk over iemand te praten. Je komt te zitten met de gebakken peren, want wat je zaait, zal je oogsten. Het is een wet in het universum. You cannot escape. De Bijbel zegt, wie aan de vrouw van een ander zit, is net iemand die vurige kolen in zijn boezem gooit. Daar word ik al angstig van, vurige kolen in mijn boezem. Jezus, hoe kom je daar vanaf, zeg? Als iemand daar binnen is. Ja, de Bijbel zegt, gestolen water is zoet. Apart die dingen, gestolen water is zoet, maar ze je pakken. Wees wijs. Volg de weg van de Heer, want dan kan je een bewijs leveren dat God leeft. Al die dingen die vaak zo leuk lijken, als je met mensen praat, hoeveel verdriet ze daarna hebben. Ze zeggen het niet altijd, omdat ze zich een beetje groot houden. Maar ik zeg je dat heel wat dingen die mensen doen, brengt spijt, verdriet en verharding. Hoeveel zeg ik wil de weg van de Heer gaan? Ja, wauw. God levert een bewijs. En eigenlijk in Genesis 2 levert hij het bewijs dat Adam naar zijn beeld is geschapen. En toen Adam gezondigd had, leverde God weer een bewijs. Want Adam zondigt en de Heer komt wandelen in de hof. En Adam hoort het, dus hij kende God. En hij verbergt zich met zijn vrouw. En God heeft verdriet. Hij zegt, Adam, waar ben je? Dat was niet een veroordelende, waar ben je? God had pijn. En denk ik, ben mijn vriend kwijt. Waar ben je? En precies wat God hem gezegd had gebeurd. Hij had gezegd, als je dat doet, ga je sterven. En vanaf dat moment is Adam een ander mens. Hij heeft een andere natuur gekregen. Nadat Eva en Adam van de vrucht gegeten hebben, hebben ze een andere natuur gekregen. Ze wisten dat de dood was binnengekomen. God levert bewijzen. En ook in jouw leven en in mijn leven. Als wij niet doen wat God zegt, komt er een bewijs. Je hoort me niet. In jouw leven en in mijn leven, als je niet doet wat God zegt, komt er een bewijs. Maar als je doet wat God zegt, komt er ook een bewijs. Als je doet wat God zegt, komt er ook een bewijs. Dit is sterk hoor. Er komt straks een bewijs als Jezus terugkomt. De Bijbel zegt dat mensen die verloren zijn gegaan, wroeging zullen hebben. En tanden geknars dat ze toch de kansen die ze gekregen hebben, hebben laten voorbijgaan. Hoeveel weten dat het in de Bijbel staat? God levert een bewijs. Ook mensen die nu allerlei grootspraak hebben. Er komt een moment dat God het bewijs levert dat ze het gemist hebben. Ik zeg het niet, het staat in het boek. Het staat in het boek. En God laat ons nog voorbeelden zien ook van mensen, hoe het is nadat ze zijn heen gegaan. De rijke man en de arme Lazarus zijn er het bewijs van. Nadat hij gestorven was, die rijke man, kreeg hij toch een dot verdriet, zeg. Dat hij niet de weg van God is gegaan. Deze dingen zijn geestelijke feiten. God levert een bewijs. De Bijbel zegt, straks gaat er een boek open. Je hebt een boek des levens, maar je hebt ook een boek waar eigenlijk alle daden van mensen in staan die je gedaan hebt. Eigenlijk, dat is de grote oordeelstroon. De witte oordeelstroon, ik hoop dat ik het goed zeg. Dan gaat op een gegeven moment gaan boeken open. God gaat een bewijs leveren. Mensen die verloren zijn gegaan, God gaat ze uitleggen waarom het is gebeurd. God wil niet dat mensen verloren gaan. Daarom is Jezus gekomen en daarom prediken wij het evangelie. God wil dat mensen gered worden, kan ik amen horen. Maar mensen die het verwerpen heel bewust, terwijl God ze heeft overtuigd, de Bijbel zegt dat God later hen ermee gaat confronteren. Het staat in het boek. God levert een bewijs. God moet een bewijs leveren, anders is hij geen rechter. Een rechter moet met bewijzen werken. Een rechter moet met bewijzen werken. In elk land op aarde, als het een normale democratie is, moet een rechter met bewijzen werken. En God is een rechter. Daarom zei hij tegen Adam, moet je nagaan. God heeft hem zien eten van die boom, van die vrucht. God heeft eerst Eva zien happen en toen gaf ze aan haar man en hij hapte ook. Maar hij hapte niet omdat hij verleid was. Eva was verleid, maar hij hapte omdat hij dacht, ik ben mijn vrouw kwijt. Adam was niet gek hoor, was een slimme gozer. Dat is slimmer dan jij en ik. Je dacht, ik ben er kwijt. Ze heeft gehapt. Als ik nou niet hap, heb ik een raar probleem hier. Daarom staat er, Eva was misleid. De man heeft gekozen. En ze hapte en ze waren beide ongelukkig. En dan zegt de Heer, heb je van die boom gegeten? Ik bedoel, de Heer heeft ze zien eten. Als ik daar was geweest, had ik gezegd, Heer, hoe bedoelt u? Heeft toch Eva zien happen? En Adam ook. Ze hebben aardig gehapt. Waarom vraagt u het? Kom binnen en mep een beetje. Maar hij komt binnen en hij zegt, dat is de liefde van God. Heb je van die vrucht gegeten? God moet een bewijs leveren. En Adam denkt, ik moet mijn huid redden. Hij zegt, die vrouw die me gegeven heeft. De vrouw die me gegeven heeft. Dus hij loog niet. Als hij gezegd had nee, had God het bewijs geleverd dat hij wel gegeten had. God moet een bewijs leveren. God leverde de hele Bijbel door bewijzen. Israël is in ballingschap gegaan naar Assyrië. En de grote verspreiding daarna naar Babylonië, Nebukadnezar, al die dingen. En God heeft gezegd voor jaren dat het zou gebeuren. God heeft gewaarschuwd, en dit is Oud Testamentisch, hè? God heeft gewaarschuwd en gewaarschuwd en gewaarschuwd. Lees Ezekiel, lees Daniel, lees die boeken maar. Dat God zegt, als je niet luistert, gaat dat en dat gebeuren. En ze luisteren niet en het gebeurt. God moet bewijzen leveren. En God levert bewijzen. Als ze voor het beloofde land staan om naar binnen te gaan, en ze mopperen in nummer 13, ze mopperen gigantisch, en de Heer zegt, oké, jongens, jullie hebben gemopperd. Hij zegt, je gaat in die woestijn blijven, 40 jaar lang, voor elke dag dat je gemopperd hebt, een jaar. En toen dachten ze, oh jee, we hebben een fout gemaakt. En ze willen toch het land ingaan. En Mozes zegt, doe het niet, je gaat de vent niet kunnen verslaan. Het is een kleinere groep, maar ze gaan je toch verslaan. En ze dachten, je kan kletsen, we gaan ze verslaan, we willen het land in. En ze gaan, en ze worden verslagen. God krijgt altijd gelijk en hij levert altijd bewijzen. Dus je moet leren wandelen met hem. En dat houdt in dat als jij en ik met hem wandelen, wij ook bewijs kunnen leveren. Wauw. Omdat God gezegd heeft, wie met mij wandelt, gaat bewijzen leveren. Nou, ik moet deze dingen zo preken. Luister, Gods orde om bewijs te leveren. Ik wil je dat meegeven vanavond. Gods orde om bewijs te leveren. Er is een orde van God voor jou en voor mij om bewijs te leveren. Abraham, God zegt tegen Abraham, toen heet hij Abram. En Abram betekent goddelijke vorst. Vorst met God. God zegt tegen Abram, je zal een zoon krijgen. En zo'n vrouw was onvruchtbaar. En God zegt, maar toch ga je een zoon krijgen. En we weten het verhaal. Hè? Eerst gaat hij naar Hagar en dat gaat niet goed. En God zegt, maar je gaat een zoon krijgen. Nou, Genesis 15 kan je het lezen. Maar die zoon kon pas komen. God kon pas het bewijs leveren van die zoon toen Abraham Gods orde begreep. En wat was Gods orde? In Genesis 17 zegt de Heer, volgend jaar tegen deze tijd heb jij je zoon. Maar je heet nou niet meer Abram, je heet nou Abraham. Nou, Abram betekent dus goddelijke vorst, goddelijke prins, hè? Vorst met God om het zo te zeggen. Maar Abraham betekent vader van vele volkeren. Abraham betekent goddelijke vader, maar Abraham betekent een vader van vele volkeren. Dus voordat God het bewijs kon leveren in Abrams leven dat Isaac zou komen, moest Abraham leren zijn belijdenis in lijn te brengen met God. Eerst was hij Abraham, goddelijke vader. En Abraham betekent vader van vele volkeren. God zegt hem in Genesis 17, over een jaar heb je dat kind. Sowieso ongeveer. Over een jaar heb je dat kind. Maar hij zegt, maar hij heet nou Abraham. Dus vanaf dat moment ging Abraham anders praten. Het is hetzelfde dat ik vanaf vanavond zeg, ik heet niet meer Edgar, maar Jacob. Jacob betekent weer, ik neem ook een verkeerd voorbeeld. Maar mama, ik heet niet Edgar, maar Xinjiang. Nou, dan, en wat Xinjiang ook mag betekenen. Je gaat, als ik in één keer dat zeg, sta je me aan te kijken. Want een naam veranderen is lastig, hoeveel weten dat? Dirk Notenboom hebben we voor jaren Dick Notenboom genoemd. En in één keer zegt hij, ik ben geen Dick meer, maar Dirk. Weet je hoeveel moeite dat ons gekost heeft om Dirk te zeggen? Zijn eigen vrouw. Ja, je zegt Dick voordat je het weet. Omdat je hebt voor jaren Dick gezegd. kost moeite om in het nieuwe te komen. Eerst was ik broeder Holder. Iedereen zei broeder Holder. Toen zei ik in één keer, ja, maar ik ben nu pastor Holder. Oh, wat gaat dat ook weer voet in de aarde. Dag broeder Holder, oh, pastor. En toen werd ik apostel. Wat gaf dat weer probleem? Pastor, apostel. En sommigen zullen gedacht hebben, die man blijft die dingen veranderen. Broeder, pastor, apostel, waar eindigt hij? Maar mijn punt is, je ziet, het kost dan moeite om even het nieuwe te zeggen. Toch heeft Abraham gezegd, jongens, ik heet nu Abraham. Want daarmee sprak hij in lijn met God. Daarmee zei hij eigenlijk, ik ben een vader van vele volken. En ik denk dat ze hem hebben aangekeken van vader van vele volken. Man, je vrouw is kinderloos. Dit laat zien dat om een bewijs te leveren, je niet op de goedkeuring van mensen kan wachten, maar je in lijn moet komen met wat God zegt. Geef je de glorie, man. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen de hele tijd Abraham zeiden. Abraham, hè? Wat maakt het nou uit, man? Je hebt voor jaren Abraham geheten. Nee, Abraham, hij moest uit zijn mond gaan zeggen wat God zegt. Want eigenlijk zei hij, ik ben een vader van vele volkeren geworden. Dat is Gods orde. Gods orde om een bewijs te leveren kan alleen plaatsvinden als jij leert praten in lijn met wat God zegt. En als God zegt het is gekomen en jij zegt andere dingen, gaat het niet voor je werken. Je moet leren praten in je huwelijk, bij je kinderen, je financiën, het maakt niet uit wat. Je bediening, het is gekomen. Wacht niet altijd op de goedkeuring van mensen. Leer praten zoals God praat, want dan ga je een bewijs leveren. Je gaat een bewijs leveren. Om een bewijs te leveren, moet je durven praten zoals God praat. Door zijn striemen ben ik genezen. Ik ben Gods kind. Ik ben geen verliezer. Ik ben een overwinnaar. Ik ben een doorbreker. Ik ga niet een nervous breakdown krijgen, want God heeft me geroepen om sterk te zijn. Vrees en angst probeert me gevangen te nemen, maar de Heer zegt vrees niet. Je zal moeten leren om te praten zoals God praat en God over jou denkt om bewijs te leveren. We zijn geroepen, dit is belangrijk voor de komende dagen. Om een bewijs te leveren moet je gaan beginnen om te praten zoals God wil dat het bewijs geleverd wordt. Je moet dat gaan zeggen, anders gaat het niet gebeuren. Abraham moest zeggen Abraham voordat Isaac kon komen. En God heeft dat principe ingesteld. Je ziet hetzelfde ook bij Maria. Als de engel komt in Lucas 1, vers 37 en hij zegt, Maria, geen woord wat van God komt zal zonder kracht zijn. Dan zegt Maria, mij geschieden naar uw woord. Ze gaat praten zoals de engel praat. En jullie horen me niet. Een jong meisje, 17, 18 jaar, hoort dat ze de moeder gaat worden van de Messias. Wij praten zo makkelijk erover. Dat is genoeg om flauw te vallen. Een jong meisje van 17 hoort, de Messias gaat door jou geboren worden. Is zo'n vrouw te vallen. En die engel zegt, God zegt het, Maria. En dan zegt ze, hoe moet het gebeuren? Hij zegt, luister, de Heilige Geest gaat dat ding regelen. En dan zegt ze, oké, mij geschieden naar uw woord. Dit is Gods orde. Dit is Gods orde. Het is belangrijk voor jou en voor mij om ook regelmatig te zeggen, ik zal leven en niet sterven. Ik zal mijn dagen volmaken. Ik zal een getuige zijn. God heeft me hier geplaatst met een doel en ik ga dat doel vervullen. Jezus heeft zo gepraat. David heeft zo gepraat. De profeten hebben zo gepraat. De profeten hebben dingen gezegd die ze niet begrepen, maar God zei het en ze hebben het gezegd. Daniel heeft zo gepraat. Abraham heeft zo gepraat. Maria heeft zo gepraat. En weet je wie de hele tijd zo gepraat heeft? Jezus. Jezus heeft de hele tijd gepraat in lijn met God. Hij zei, ik ben het licht van de wereld. In een klein land. In een klein land. Paí pequeño. In een klein land, zegt hij. Ik ben het licht van de wereld. Hij keek niet naar wat mensen zeiden. Hij keek naar wat God zei. En hij zei tegen zijn discipelen, jullie zijn het licht van de wereld. En als ik daar was geweest, had hij gezegd, bedoelt u, hoor ik goed wat u zegt, dat deze 12 mannen, ongeletterde mannen, het licht van de wereld zijn. Hij had me aangekeken en gezegd, ja. Zeg, heer, maar u moet naar de universiteit gaan om een paar slimme mensen te zoeken. Dit zijn vissers. Of een paar geletterde mensen te zoeken. Dit zijn vissers. Hij zegt, nee, God heeft ze uitgekozen en ze gaan het licht van de wereld worden. Mijn vraag aan jou vanavond, zijn ze het geworden of niet? Ze kennen hem beter als jij. In Noord-Korea kennen ze Petrus. Ze kennen Edgar Holder niet in Noord-Korea. In Papua-Nieuw-Guinea kennen ze Petrus. Ze kennen Edgar Holder niet in Papua-Nieuw-Guinea, behalve als ze naar de televisie kijken. Ik wil alleen zeggen dat jij moet niet nou naar Haiti gaan en zeggen, hoeveel kennen we heen? Hoeveel kennen we heen? Hoe heet je Jan? Jan Derksen of hoe weet ik veel wat die namen al kunnen zijn. Het zijn niet veel mensen die je kennen. Maar vraag in Haiti hoeveel Petrus kennen. En je schrikt. Vraag in China hoeveel Petrus kennen. En je schrikt. Vraag in Afrika hoeveel Petrus kennen. En je slaat achterover. En Jezus heeft het gezegd, zij zijn het licht van de wereld. Deze mannen zijn gaan praten in lijn met God. Dit is een goddelijk patroon, dit is een goddelijke wet. Als jij bewijs wil leveren, zal je moeten leren praten in lijn met God. En Abraham moest eerst zijn naam veranderen. Laat ik dit zeggen. Abraham moest eerst in lijn met Gods rema-woord gaan praten om zijn rema-woord te zien werken en te bewijzen. Abraham moest eerst in lijn met Gods rema-woord gaan praten om Gods rema-woord aan hem te zien werken en te bewijzen. Maria kende dit patroon. Jezus kende dit patroon. Jezus heeft constant gezegd alles wat de Vader vooraf van hem gezegd heeft. Ik zal sterven, maar ik kom terug. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben het water des levens. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben. Hij heeft de hele tijd... Je denkt gewoon dat hij gewoon aan het praten was. Nee, hij was zo'n wet aan het vervullen. Als Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de opstanding en het leven. En ik ben de ware wijnstok. Ik ben. Is niet zomaar iets. Hij was gewoon dat ding aan het stabiliseren. Hij gaf God de gelegenheid om het bewijs te leveren dat hij echt het water des levens is. De opstanding en alles. Ik bedoel, als hij bij het graf van Lazarus is, daar proclameert hij het. Ik ben de opstanding en het leven, zegt hij. Voordat hij Lazarus uit het graf kan halen. Dit zijn patronen. Om een bewijs te leveren moeten we dit begrijpen. En jij en ik, wauw, hier. Hij heeft meerdere keren gezegd dat hij uit de dood zal opstaan. Hij bevestigde het. Jongens, ik ga weg, maar ik kom terug. Ik ga weg, maar de dood gaat me niet vasthouden. Ik ga weg, maar de duivel kan me niet tegenhouden. Want die 3 dagen en die 3 nachten in het graf, je moet niet denken dat Jezus heeft liggen slapen in het graf. Hij is geestelijk actief geweest. Hij heeft de machten van de duisternis verteld daar in het dodenrijk dat hij de grote overwinnaar is. Hij heeft de machten verteld dat hij jouw zonde en mijn zonde gedragen heeft. En dat wie in hem gelooft eeuwig leven heeft. Hij is actief geweest. Geef hem glorie, man. Hij heeft gepredikt tegen de doden, zegt de Bijbel. Hij heeft ze verteld, het paradijs wat hier beneden is, dat gaat nu naar boven. De Bijbel zegt, toen hij opstond, stonden heel wat gelovigen met hem op. Hoe zou je het vinden om een oom van jou die gestorven is, 50 jaar, in één keer te zien die zegt, goedemorgen Jan. Dat is wat deze mensen hadden. Toen Jezus op, want de Bijbel zegt, ze verschenen in de stad. Ze verscheen in de stad. Dus in één keer loop je rond en je weet, buurvrouw Lena is al 60 jaar dood. En buurvrouw Lena zegt, hij leeft. Want ze hadden een boodschap. Hij leeft, hij leeft, hij leeft. Ze hebben getuigd van de opstanding van Jezus Christus. En hij heeft de dodenrijk, de gevangenen die in het dodenrijk waren, in een oase. Want het paradijs was een oase in het dodenrijk. Daar was Abraham, daar was Jacob, daar was Isaac. Ze waren in het dodenrijk, maar in een oase. Ze hadden geen pijn. Het paradijs was vroeger in het dodenrijk. Is eigenlijk een oase in de woestijn. En nadat Jezus is opgestaan, heeft hij ze allemaal meegenomen. En Psalm 69 zegt, of 68, hij heeft ze naar boven gebracht. Het paradijs is nou boven. Elke gelovige die sterft, gaat nu naar boven. Het lichaam gaat in het graf, maar hij gaat naar boven. Nou, wat wil ik je vertellen? Hij is niet, want we zeggen stille zaterdag. Ik vraag me af of het stille zaterdag was. Weet je dat er nergens in de Bijbel bij mij weten stille zaterdag staat? Mensen maken het ervan. Het is een actieve zaterdag geweest. Laat ons daarover praten. Jezus is actief geweest in het dodenrijk. Hij heeft dingen geregeld en hij moest dat rondmaken. Er moest een punt komen dat de Vader zei, nou is het goed. Nou is het goed, nou is het volbracht. En je kan terugkomen. En dat is wat we morgen gaan vieren. En dus Jezus heeft echt niet stilgelegen in het graf met stille zaterdag. Dat hij denkt, jee, wanneer wordt het zondag? Nee, hij is daar actief bezig geweest. Hij heeft de duivel verteld, passado. Jouw regeringsperiode is over. Je gaat niet meer heersen over mensen die willen geloven. Mensen die willen geloven zijn vrij. 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 Halleluja. Passado. Mankarabasandarabaya. En jij en ik, en daar ga ik mee afronden. Jij en ik die hem hebben aangenomen, hebben het bewijs dat hij leeft. Want er is een levende Heer in je hart gekomen. Amen. Hoeveel hier kunnen met een keiharde amen zeggen, ik dien een levende Heer? Hoeveel hier kunnen zeggen, ik ben 12 miljard % overtuigd dat hij in mijn hart woont? Wat? Geef hem glorie, man. Kom, kom, kom. Wow. Woe. Luister, jij en ik hebben hem aangenomen als onze redder en verlosser. En nu is de uitdaging van de derde zoon om Pasen te bewijzen. De geloofsuitdaging om dit te bewijzen ligt aan ons. En de Heer heeft me hier gezegd, hij zegt, zoon, lever het bewijs van Pasen. En morgen gaan we hierop door, want ik denk dat ik nu eventjes wil stoppen. Morgen gaan we kijken hoe we het bewijs kunnen leveren. Het feit dat Jezus in je hart woont. En het feit dat je zijn tegenwoordigheid... Man, de hele dag vandaag, ik ervaar Gods geest. Hoeveel ervaren Gods geest op regelmatige basis? Hoeveel zeg ik, loop soms te winkelen in de stad en de salving is daar bij mij? Hoeveel zeg ik, zit soms te eten met mijn collega's en ik voel de zalving op. Ik heb gewerkt op het ministerie van onderwijs. Ik zat dossiers daar te maken in de 70er jaren. Er was zo'n tegenwoordigheid van God over mij. Dat ik soms om me heen keek en me afvroeg of de mensen ook voelden wat ik voelde. Ik zag de zon ondergaan in Scheveningen. Ik zat aan de nieuwe uitleg, niet aan de nieuwe uitleg, daar in de Torbekkelaan was het ministerie van Onderwijs. En ik keek naar Scheveningen en heel vaak zat ik te werken en Gods geest doorstroomde me alle kanten. Dat is geen Indianenverhaal, dat is de presence of the Holy Spirit. Dat is de tegenwoordigheid van de Heilige Geest. Wij weten dat hij leeft. Wij twijfelen niet, wij weten dat hij leeft. En morgen ga ik je sleutels geven hoe het bewijs te leveren. Want jij kan het bewijs leveren. In feite, God verwacht van je dat je het bewijs levert. God verwacht van jou en van mij dat we het bewijs leveren dat hij leeft. Niet in eigen kracht, maar er is een route ervoor. Dat mensen tot bekering komen omdat ze overtuigd worden van de realiteit van Christus door jouw leven.